Goed, fijn, broeders en zusters. Ja, ik sluit me helemaal aan bij de vorige spreker, dat het weer goed is om samen te komen rondom het woord en ook samen ja, dat woord te lezen en daar weer door te groeien. Zoals u gehoord hebt, het thema is de gezindheid van Christus. En dat heeft alles te maken met wat de woorden zijn, hè? De woorden die de apostel Paulus schrijft in de Filippense brief. En met name de tweede hoofdstuk, als hij het heeft over laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En je merkt dat als je het zo over die Filippense brief gaat hebben, hè, dat het dan vooral gaat ja, om het leven. Meer om het leven dan om zeg maar de kennis als zodanig. Als het gaat om de hele concrete dingen van hoe zit het allemaal in elkaar in de tijd waarin we nu leven, dan kun je eigenlijk beter de Efeze en de Colossense brief lezen. Daar staan veel meer, ja, ik zou haast zeggen met een heel oneerbiedig woord, technische dingen. Terwijl in de Filippense brief veel meer, ja, het gaat om het leven in de gezindheid van Christus. En dat leven, dat is helemaal ingebed in dat wat je in bijvoorbeeld Efeze en Colossense leert. En dat is natuurlijk wel goed om te weten. Dus ja, dat is eigenlijk een prachtig onderwerp, ook een prachtige brief. En nou ja, weet je, dat is natuurlijk voor ons altijd belangrijk. Maar goed, zeker ook als we kijken naar de tijd waarin we nu zitten, hè, de periode. Ja, die hebben we achter ons, maar we weten nog niet wat we nog voor ons hebben. Dus dat gaan we nog maar even afwachten. Maar ik denk dat heel veel gelovigen ook best wel meer bepaald zijn geworden bij de noodzaak van kennis hebben van wat er in het woord van God staat. En vooral ook van kennis hebben wat er in het woord staat met betrekking tot je leven en de wijze waarop je leeft en in wat voor gezindheid je dat doet en zo. En daarvoor is die Filippense brief echt een geweldige brief. Er wordt over de gezindheid van Christus gesproken. En dan blijkt dat de gezindheid is van gehoorzaamheid en vernedering tot in de dood. En vervolgens ook de uitermate verhoging. Hè, want ook dat hoort er natuurlijk bij. Maar Paulus zegt ook daarbij, laat die gezindheid, dat is die gezindheid van vernedering en gehoorzaamheid, laat die in u zijn. Het mooie is dat je in de Filippense brief kunt ontdekken dat Paulus niet zomaar gedacht heeft van, nou ja, dat is wel handig als ik dat schrijf, dan hebben die gelovigen ook wat te doen. Zo, hè. Maar je ontdekt dat Paulus zelf ook helemaal vol was van de gezindheid van Christus. En dat hij daarin dus ook een voorbeeld is. En niet zomaar een voorbeeld, maar een voorbeeld die door de Here daarvoor is aangesteld. Hij is aangesteld tot een leermeester, zo zegt hij dat ook zelf op twee plaatsen, een leermeester van de heidenen. Nou, we hebben net een paar woorden gelezen uit de Colossense brief, waarin zo duidelijk werd dat hij een apostel is van God, en dat ook door de wil van God natuurlijk. En als je dan in de Filippense brief leest, en ik stel voor dat we daar maar even naartoe gaan om daar in ieder geval een paar versen uit te lezen. Dan ontdek je dat hij zich daar omschrijft als een dienstknecht. Bijna alle brieven, daarin omschrijft Paulus zich als schrijver, als apostel. Alleen in de Thessalonicenzenbrieven doet hij dat niet, tenminste niet aan het begin. Hij zegt later in een van de Thessalonicenzenbrieven wel dat hij een apostel is. Maar in de Filippenzenbrief, daar kom je het woord apostel wel één keer tegen, maar dan is het vertaald met afgezand. En dan heeft het te maken met Epafroditus. Nou, mag je ook weer vergeten, want dan komen we TZT alweer terecht. Maar hier noemt Paulus zich alleen maar, en dat is al genoeg natuurlijk, dienstknecht. En er staat in vers 1 en 2, Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En hij eindigt de brief met De laatste drie versen die ik dan ook even lees. Daar staat: groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u. En vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. En dan eindigt hij met amen. Nou, je ziet, weer even terug naar hoofdstuk 1, dat Paulus zich daar dienstknecht noemt, maar niet apostel. En het is heel vaak zo dat hij zich apostel noemt om daarmee ook, zeg maar, een soort kracht bij te zetten bij de boodschap die hij schrijft. En het lijkt erop, maar goed, hè, het lijkt erop dat in de Filippenzenbrief dat dat niet nodig is. Die Filippenzen hoefden niet een, als het ware, een extra bewijs van de apostel dat hij inderdaad een apostel was naar de wil van God en al dat soort dingen. Dat wisten ze wel. En waarom ze dat wisten, nou, dat komt allemaal wel naar voren in de loop van dit seizoen als we bezig gaan met die brief. Want ja, je ontdekt dat de verhouding tussen de Filippenzen en de apostel Paulus, dat dat ook een hele bijzondere is geweest. Een innige en onderlinge hartelijke verbondenheid, kun je zeggen. Dat is een van de kenmerken van deze brief. Colossense en Efeze komt wat dat betreft wat zakelijker over. Wat meer op afstand. Terwijl de Filippense brief, ja, veel meer een brief is van hart tot hart. En hij zegt dat ook, dat hij hen op zijn hart draagt en al dat soort dingen. Dat soort bewoordingen kom je in deze brief tegen. Ik heb hier, en ik hoop dat we daar een heel eind mee komen vanavond, ik heb hier drie inleidende opmerkingen over de brief, waar ik eigenlijk vanavond vooral even wat bij stil wil staan. Dat is in de eerste plaats dat de Filippense brief is geschreven in de 2 jaren tijd aan het einde van het boek Handelingen. En waarom we dat zo met zekerheid kunnen zeggen, daar gaan we zo meteen wel zien. De brief is gericht aan heiligen in Christus Jezus. Daarmee stemt die brief overeen met bijvoorbeeld Efeze, Colossense. In Colossense zagen we dat ook, heiligen en gelovigen. Dat is in Efeze ook het geval. Hier staat slechts heiligen in Christus Jezus. En waar er is in deze brief sprake van, wat ik net al even noemde, een onderlinge, hartelijke verbondenheid. Eerst maar even wat het eerste aangaat. De Filippense brief is geschreven in de 2 jaar aan het einde van het boek Handelingen. Nou, misschien goed om dat er even bij te nemen, als u even iets bij Filippense legt. Want daar gaan we natuurlijk ook weer naar terug. We gaan zelfs een beetje heen en weer zometeen. Vanaf Handelingen weer naar Filippense en weer terug. Handelingen 28. Daar hebben we de slotwoorden van het boek Handelingen en daarmee ook van de geschiedschrijving die in Handelingen naar voren komt. U weet dat het boek Handelingen, ja, dat wordt toegeschreven aan Lucas. En Lucas heeft ook het evangelie geschreven. Nou, we hebben daar ook op deze plaats wel eens al bijbelstudies over gehad. Lucas evangelie en ook over het boek Handelingen. En als je naar die hele periode kijkt die Lucas beschrijft, dan kom je uit op een periode van zo'n 66 jaar met exact in het midden daarvan de dood en opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En dan wordt dat boek Handelingen wordt beschreven en dat is die tweede fase in de geschiedenis, de Nieuwtestamentse geschiedenis zou je kunnen zeggen, zoals die naar voren komt. Lucas beschrijft dat, dat is op zich al een wonderbaarlijke zaak, omdat Lucas op de een of andere manier namelijk in contact komt met Paulus. Je kunt vanaf Handelingen 16 kun je zien dat Lucas ook daadwerkelijk met Paulus optrok als medewerker. Want kijk, normaal gesproken als je geschiedenis schrijft, dan beschrijf je hoe anderen iets doen. Nou, dat doet Lucas ook. Hij doet dat tot Handelingen 16, vers 8 tot 10. En vanaf dat moment dan begint hij te spreken in de wij-vorm. Wij gaan dit doen en wij hebben dat en toen deden wij dit en zo, weet je wel. En dan merk je dat vanaf dat moment Lucas erbij is. En het mooie is, Lucas is bij Paulus tot het einde, niet alleen van de tijd die in Handelingen beschreven wordt, maar zelfs tot het einde van de bediening van Paulus. Nog weer een tijd na Handelingen. Je kent die bekende woorden waarschijnlijk wel uit de 2e Timotheusbrief, de laatste brief die hij schrijft. Dan zegt hij, ze hebben me allemaal verlaten, alleen Lucas is nog bij mij. En daar zie je een enorme ook verbondenheid tussen Lucas en de apostel Paulus. Ja, en weet je wat nou zo mooi is? Er staat aan het einde van Handelingen 28 dat Lucas schrijft, Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, ontving allen die naar hem toekwamen. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Daar spreekt Lucas over een termijn van 2 jaren, 2 volle jaren. Dus het waren niet bijna 2 jaren, maar het waren 2 volle jaren. En die periode, dat is de periode geweest waarin Paulus Efeze, Filippenzen, Colossenzen schreef. Maar dat is ook de periode geweest, je kunt wel zeggen kort na die 2 jaren, dat Lucas zijn boek dus afrondde, want het houdt hiermee op namelijk. En dat hij het publiceerde. En weet je, dat is natuurlijk een prachtig gegeven als je daarover nadenkt. Dus Lucas, die was bij Paulus toen hij hier in de gevangenschap was. Hoe weet je dat zo zeker? Nou, dat weet je omdat Paulus in de Colossenzenbrief, waar we net een stukje uit gelezen hebben, dat hij in het laatste hoofdstuk van de Colossenzenbrief zegt aan de Colossenzen van Lucas, laat u groeten. Met andere woorden, je moet de groeten van Lucas hebben. Dus Lucas was erbij toen hij de Colossenzenbrief schreef. Dus die 2 volle jaren waar je het hier over hebt, dat is een periode waarin in ieder geval een deel daarvan, of misschien wel helemaal, Lucas ook geweest is. En in die tijd heeft de Heere die boodschap van de verborgenheid van Christus, dat ene lichaam van Christus, bekendgemaakt. En ik maak me sterk dat Lucas dat dus ook gehoord heeft toen. Dat waren 2, je zou kunnen zeggen, zielsverwanten, Lucas en Paulus. En het zou al te gek zijn dat als Paulus die boodschap daar mag opschrijven, aan het papier mag toevertrouwen en dat vervolgens verzenden, dat Lucas daar niks van geweten zou hebben. Weet je, dat is niet voor te stellen. Nou ja, het mooie is dat je ontdekt dat als je het Lucas-evangelie leest, want volgens sommigen is ook het Lucas-evangelie pas in deze 2 jaar gepubliceerd. Maar goed, als je het Lucas-evangelie leest en je leest het boek Handelingen, dan ontdek je hier en daar, je zou zo kunnen zeggen, een soort van Paulinische invloed. Want Lucas is de eerste persoon die schrijft over de genade en over de genade van God. Als je in je concordantie het woordje genade opzoekt, dan zul je in het Nieuwe Testament zien dat Lucas de eerste is die het gebruikt. Hij is ook de enige die schrijft over dat Christus het licht voor de heidenen is. Nou, en als je het hebt over de boodschap voor de heidenen, dan kom je natuurlijk bij Paulus terecht. Lucas die schrijft ook over het heil Gods. En dat is dat heil Gods waarvan Paulus hier in vers 28 zegt, laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid of het heil van God aan de heidenen gezonden is, die zullen luisteren. Nou, Lucas is de eerste die over dat heil begint, zoals het verstaan moet worden, zoals het hier ook gebruikt wordt, als een verwijzing namelijk naar de persoon van Christus, de zaligheid van God. Nou, en zo zijn er allerlei dingen in het Lucas en Evangelie en het Handelingenboek waarin je kunt ontdekken dat Lucas samen met Paulus opgetrokken is in zijn bediening. Nou, dat Nieuwe Testament en vooral de geschiedenis van het Nieuwe Testament en helemaal als je kijkt naar het boek Handelingen, dan stond dat nog helemaal tegen het licht van de komst van het koninkrijk eerst de komst van de koning en vervolgens de komst van het koninkrijk. Daar werd naar uitgekeken. Dat was ja, wat er in Handelingen aan de hand is. Zo dacht Paulus er zelf ook over. Dus Paulus die schrijft ook in brieven die hij gedurende Handelingen schrijft, schrijft hij ook over ja, zijn hoop en verwachting op de openbaring van Jezus Christus, die naar de aarde toe zal komen. Dus dat is echt zijn verwachting op dat moment. Ik kan nog sterker vertellen. Er staat zelfs in de Korinthebrief en in de eerste brief aan de Thessalonicenzen dat Paulus verwachtte dat zelf mee te maken. Want hij heeft het over wij, levenden, die achterblijven tot de komst van Christus. Dus hij was daar ook nog een soort zeker van ook dat hij dat mee zou maken. Nou, dat paste helemaal in de periode die in Handelingen beschreven wordt. Heel kort door de bocht even, heel kort samengevat kun je zeggen, aan het eind van Handelingen bleek dat Israël als volk niet tot geloof kwam, niet in het verbond terecht kwam en dat daardoor die zaligheid naar de heidenen gegaan is. En daarover ja, schrijft de apostel Paulus met name, wat dit betekent voor de volkeren, schrijft hij met name in de Efeze en de Colossensebrief, de brieven die hij toen schreef. Hij staat hier, hij predikte het koninkrijk van God. Maar vergis je niet, je moet wel weten wat hij dan predikte. Dus dan moet je gewoon kijken naar wat schreef hij toen. Nou, hij schreef bijvoorbeeld de Colossensebrief. En in de Colossensebrief zegt hij dat het koning, dat wij, je haalt het nog even aan, dat wij overgezet zijn uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat koninkrijk van de Zoon van zijn liefde is boven. Daar waar Christus is. Dat is niet hier op aarde. En dat is destijds ook niet gekomen, zoals we allemaal wel gemerkt hebben. Want we leven echt niet in de tijd dat Gods koninkrijk hier op aarde nu gevestigd is. Dat is allemaal achteraf. En achteraf praten is altijd makkelijk. Dus dat voordeel hebben we dan. Er blijft steeds minder toekomst over namelijk, hè, naarmate we verder gaan in de tijd. Dus het wordt ook steeds makkelijker om achteraf iets te zeggen. Maar dat is in ieder geval wat achteraf wel duidelijk wordt. Want sommige mensen zeggen van ja, weet je, er staat aan het begin dat de Heer Jezus sprak over de dingen aangaande het Koninkrijk van God. Aan het begin van Handelingen. En aan het eind van Handelingen staat dat Paulus het Koninkrijk van God predikte. Dus er is niks veranderd. Nou, dan moet je kijken naar wat er gepredikt werd. En nou, wat er gepredikt werd, dat kun je in Efeze en Colossense bijvoorbeeld heel duidelijk lezen. En hij gaf onderwijs, en dat is ook zo mooi, over de Heer Jezus Christus. Er zijn vele gelovigen die denken dat het onderwijs over de Heer Jezus Christus, dat het onderwijs van de Heer Jezus Christus is. En dan komen ze al snel terecht bij de evangeliën, dat wat daar beschreven staat. De bergreden en dat soort dingen allemaal. Zaligsprekingen, nou ja, ga zo maar door. Alleen, het punt is, hier staat, hij gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Ja, en als je dan wil gaan ontdekken wat dat onderwijs is, moet je weer gewoon kijken in de brieven die hij toen schreef. Ja, en daar is bijvoorbeeld de Filippenzenbrief er één van. En daarom is dat zo mooi, dat als het gaat over het onderwijs over de Heer Jezus Christus, dat je dan als het ware vanzelf terechtkomt bij de gezindheid van Christus. En het uitleven van die gezindheid in de gelovigen. Dat is waar de apostel Paulus het over heeft. Paulus, ja, die zit gevangen. Hè? Dat komt zo meteen nog wel wat duidelijker. Wat we tot dusver hebben gelezen in vers 30 is alleen dat hij in een eigen gehuurde woning woonde. Nou ja, goed, daar hoef je nog niet een gevangene voor te zijn natuurlijk. Houdt u even de hand weer bij Handelingen en keer weer even terug naar Filippenzen. Daar staat namelijk in Filippenzen 1, vers 13, dat Paulus schrijft, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En in vers 16 staat, De eersten verkondigen Christus wel het eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Dus Paulus zegt, ik ben een gevangene om Christus wil. En hij heeft het over mijn gevangenschap. Dus je kunt daar in ieder geval wel uit opmaken dat hij op dat moment dat hij dit schreef een gevangene was. Nou, als je weer even teruggaat naar Handelingen, dan staat er in vers 16, daar staat, toen wij in Rome aangekomen waren, wij, schrijft Lucas, dus Lucas was hier ook bij, toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen, waarvan Paulus er één was, over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Dus daar heb je hoe dat dan zat. En daar moet je dan vers 30 bijvoegen. Paulus bleef 2 jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toe kwamen. Nou, hoe kun je nou zeggen, zo met zekerheid zeggen, dat Paulus zich daar in die periode in gevangenschap bevond en dat hij, nou dat kun je wel met zekerheid zeggen, want dat hebben we net gelezen, maar dat hij op dat moment ook de Filippenzenbrief schreef. Want dat is even de vraag. Nou, weer even naar Filippenzen 1. Ik heb het eigenlijk al gelezen net. Maar daar staat in vers 13, ik begin nu even in vers 12 te lezen. Er staat, ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En nou schrijft Paulus hier in vers 13 over het gerechtsgebouw. En dat is de vertaling van een woord, het woordje praetorium, moeilijk woord, praetorium. En dat woord dat komt in totaal, heb ik gezien, 7 keer voor in het Nieuwe Testament. En de eerste keer dat het voorkomt, wordt het in Matteüs 27 vers 27 gebruikt. En dan staat het voor het gerechtsgebouw in Jeruzalem, waar de Heer berecht werd. En zo kom je dat woord nog een paar keer tegen, in het boek Handelingen ook. Ook in het evangelie van Johannes. En dan, dan heeft het betrekking op het gerechtsgebouw in Jeruzalem. Het heeft ook een keer betrekking op een gerechtsgebouw in Caesarea. En we lezen hier in Filippenzen ook over een gerechtsgebouw. Nou, dat woordje gerechtsgebouw, wat hier in Filippenzen 1 vers 13 staat, dat wordt in de NBG-vertaling weergegeven met het woord hof. Nou, dan kun je nog denken aan de gerechtshof. Hè? In de King James Version wordt het vertaald met palace, oftewel paleis. Dus dat is weer een beetje anders. Zo mooi is, dat woord praetorium, dat kan dus betrekking hebben op gerechtsgebouw, oftewel ook de paleizen waar de vertegenwoordigers van het Romeinse Rijk zich bevonden, waar zij woonden, waar ze hun beroep vandaan uitoefenden. Daar kan het betrekking op hebben. Alleen in Filippenzen 1, als het daar gaat om het gerechtsgebouw, en we denken eraan van ja, waar heeft dit nou mee te maken? Wanneer speelt zich dit nou af? Dan moet je even kijken naar dat, als je daar wat meer onderzoek naar doet, naar dat praetorium, dan blijkt namelijk dat dat niet alleen maar de gerechtsgebouwen zijn in het Romeinse Rijk, maar dat dat ook het gebouw is, of eigenlijk is het een heel complex in Rome zelf, waar de praetoriaanse garde gelegerd was. En de praetoriaanse garde, dat was de lijfwacht van de keizer. En die bestond, heb ik gelezen, ik weet dat ook allemaal niet uit mijn hoofd natuurlijk, nu wel even, maar over een tijdje ben ik dat ook weer vergeten. Maar die bestond destijds uit 9000 man. Dus 9000 soldaten, Praetoriaanse garde, de lijfwacht van de keizer. Nou, waarom moeten we onder dit praetorium, het hele praetorium in Filippenzen 1 vers 13, nou inderdaad dat gebouw of dat complex verstaan? Nou, om de simpele reden, omdat Paulus het aan het eind van zijn brief, en we hebben dat gelezen, in hoofdstuk 4 vers 22 schrijft: al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. En daar heb je eigenlijk het antwoord. Het huis van de keizer. En dan heb je het dus echt over zijn paleis. De plek waar de keizer was. En dat was de plek waar de Praetoriaanse garde zich ook bevond. Ja, en als je dan even nadenkt over die keizer. Ik heb hier een rijtje heb ik opgeschreven. Nou, eigenlijk eerlijk gezegd heb ik hem overgenomen uit het boek Handelingen. Dat wil zeggen het Bijbelstudieboek, het boek Handelingen. Ik denk dat die hier ook wel staat. En daarin kun je zien dat er in de periode dat de Heer Jezus als mens op aarde kwam, tot en met het moment van de verwoesting van Jeruzalem, zeg maar het jaar 70... dat er in die periode 9 verschillende keizers geweest zijn. Dat is best wel een hoop. Maar dat komt omdat in één jaar, dat was rond het jaar 68, waren er 4 keizers die in datzelfde jaar elkaar opvolgden. En dat had met allerlei intriges te maken en zo. Konden niet goed met elkaar opschieten. De een die vermoordde de ander en zo. Dan was hij weer even een paar maanden koning of keizer. Zo ging dat toen. Maar, je weet wel dat er in de Bijbel over verschillende keizers gesproken wordt. Hè? Keizer Augustus, weet je wel, van wie een bevel uitging. Toen de Heer Jezus groot was geworden, dat wil zeggen 30 jaar was geworden, toen was keizer Tiberius aan de macht. Nou, er wordt in het boek Handelingen over keizer Claudius gesproken. Die kennen we ook onder de naam Caligula. Daar zijn wel films over gemaakt, over Claudius ook trouwens. Die man die zo stotterde, weet je wel, ik ken dat nog herinneren, vroeger was dat op televisie. Die man die ging zo op in zijn rol dat hij nadat die film opgenomen was, of die serie, bleef hij stotteren. Ja. Dus dat, hè? Was dat met Ben Hur? Nee, dat was niet met Ben Hur, nee. Maar goed, die man die speelde dat dus wat dat betreft wel goed. Maar er zijn ook keizers die zijn niet bij name genoemd. Als hier staat in Filippenzen 4, die van het huis van de keizer zijn, zou het natuurlijk wel mooi zijn geweest als er even bij had gestaan welke keizer dat dan was. Nou, wij weten dat die tweejarige periode van waarin Paulus gevangen zit, dat is geweest in het jaar 61 tot 63. En dat was de periode waarin keizer Nero keizer was. Nero die is keizer geweest van 54 tot 68. Het jaar 54 tot het jaar 68. En dat was niet bepaald een lievertje, dat weten we wel. Maar toch wel goed om dat even te weten, hè, dat je daar een beetje beeld van krijgt. Want die keizer Nero, dat is dus ook de keizer geweest waar Paulus zich op beroepen heeft toen hij zag dat zijn rechtszaak geen recht gedaan werd. Toen heeft hij gezegd: ik beroep mij op de keizer. En dat was keizer Nero. Ik zou zeggen, dan moet je wel lef hebben. Nou was dat nog een beetje wel in de periode dat hij nog niet zo gek was zoals hij aan het eind van zijn leven gek was. En wreed vooral. De gekste dingen heeft die man uitgevoerd. Maar goed, Paulus die beroept zich daarop. Hè? En dan heb je die bekende woorden van een van de stadhouders: op de keizer hebt u zich beroepen, naar de keizer zult u gaan. En vanaf dat moment is hij onderweg naar Rome. Dus keizer Nero. Nou, wat dat Rome betreft. Eventjes weer naar Handelingen toe. Even naar Handelingen 19. Dat is tijdens de periode, of de reis moet ik zeggen, waarin de apostel uiteindelijk op weg is naar Jeruzalem. Hij zegt in, ik zeg het niet goed, Lucas die schrijft in vers 21 van Handelingen 19. Hij zegt daar, toen dit alles voorbij was, nou, dat heeft te maken met de gebeurtenissen die hij daarvoor beschreef, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaïe te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Macedonië, dat is het gebied waar Filippi ligt, waar de Filippenzen woonden. Achaïe is het gebied waar Korinthe ligt. Dus hij wilde door Macedonië en Achaïe te gaan om naar Jeruzalem te reizen. En hij zei, als ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Nou, dus hij had zich dat min of meer al een soort van voorgenomen. Ik moet ook Rome zien. Dit lijkt hier nog een beetje een eigen wens van Paulus om naar Rome te gaan. Weet je, je zou haar zeggen, wie wil dat niet? Hè? Dat staat bij veel mensen staat het op de bucketlist, noemen ze dat dan. Hè? Van daar moet je nog eens een keer heen. Ja, ik kan het ook heel erg aanbevelen, moet ik zeggen. Dus Paulus die zegt dat. Daarna moet ik ook Rome zien. En nou is het toch even belangrijk, broeders en zusters. Hij gebruikt hier het woordje moet. En daar staat in de Griekse taal een woordje en dat luidt dei. D-E-I. En dat dei, dat duidt op een heilig moeten. Dus als dit gebruikt wordt, het wordt een aantal keren in het Nieuwe Testament gebruikt. Weet je, dan is er altijd sprake van iets waar je niet omheen kunt. Paulus die bidt aan het eind van de Colossenzenbrief bijvoorbeeld. Of dan vraagt hij aan de Colossenzen, bid voor mij, opdat ik het woord zo mag spreken. En dan zegt hij erbij, zoals ik het moet spreken. En dat, dan gebruikt hij ook dat woordje dij. Nou, dat komt een aantal keren voor. De Heer Jezus gebruikt het zelf ook regelmatig. Als hij zegt dat hij naar Jeruzalem gaat, want de Zoon des Mensen moet lijden en overgegeven worden en gedood worden, gebruikt hij steeds dat woordje moeten. Dus als Paulus hier, Lucas die beschrijft dat, die beschrijft de woorden van Paulus. En Paulus die heeft dus gezegd, als ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Dus op de een of andere manier is er geen mogelijkheid om Rome niet te zien. Hij moet het zien. Hij zegt dit als vrij man. Was nog niet gevangen genomen. Hij zegt dit als vrij man. Nou, als je iets verder bladert, kom je in hoofdstuk 21 tegen dat Paulus onderweg is naar Jeruzalem. Dat heeft in hoofdstuk 20 gaat het ook over de oudsten van Efeze en zo. Daar heeft Paulus een toespraak toe en dan vertelt hij van alles. Maar hij zegt ook van, jullie zullen mij niet meer zien. Mijn aangezicht in het vlees zul je niet meer zien. Nou, mensen doodongelukkig en hevig bedroefd daarover. En dan zeggen ze ook van, ga nou niet daarheen en zo. Maar ja, Paulus die zegt van, ja, al moet ik daar sterven in Jeruzalem, ik ga, want ik moet. En weet je waarom? Omdat ik gebonden ben door de geest. Er staat in Handelingen 20, vers 22. En let op, hij is nog steeds een vrij man daar. Maar ja, wat is vrijheid in dit geval? Want hij zegt, en nu zie ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Dus hij wist dat hij naar Jeruzalem moest, want hij zegt, ik ben gebonden door de geest, ik kan geen kant op. Ja, één kant, dat is Jeruzalem. En hij had zelf nog wel een beetje het idee van, ja, als ik Jeruzalem heb gezien, moet ik ook Rome zien. Nou, hier zegt hij, hij gaat naar Jeruzalem. En daar komt hij terecht. En in hoofdstuk 21, daar heb je op een zeker moment ook een moment dat, dat heeft te maken met Agabus, de profeet Agabus. In vers 10, Paulus is dan inmiddels in Caesarea aangekomen. Nou, dat ligt zeg maar aan de grens, wij zouden zeggen aan de Syrische kust. En er staat, toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Nou, dan staat er, toen we dit hoorden, smeekten zowel wij, schrijft Lucas, als de mensen van die plaats, dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. En dan zegt Paulus, wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. Je moet je voorstellen, hè? Hier heb je een stukje gezindheid van Paulus. Hij had de Filippense brief nog niet eens geschreven. En je ziet hier al dat hij bereid is om naar Jeruzalem te gaan, net zoals de Heer Jezus. Dat is, het is een wonderlijke zaak, maar je ontdekt in de beide boeken die door Lucas geschreven zijn, dat er op een zeker moment een beweging ontstaat om naar Jeruzalem toe te gaan. In Lucas 11 vind je dat omslagpunt in het evangelie en dan gaat het om de Heer Jezus. Vanaf dat moment richt hij zijn gelaat naar Jeruzalem en staat alles in het teken van dat hij naar Jeruzalem moet. En waarom? Omdat hij in Jeruzalem moet worden overgeleverd en gedood en ten derde dagen zou opstaan. Dat is in het evangelie van Lucas. En in het boek Handelingen van Lucas zie je ook weer die Jeruzalembeweging. En in dit geval bij een dienstknecht van de Heer, namelijk Paulus. En die is bereid om daar zelfs te sterven als dat zover zou moeten komen. Net als de Heer Jezus bereid was in Jeruzalem te sterven. En dan zie je aan dat de gezindheid van Paulus, ja, die leek zo langzamerhand wel heel erg op de gezindheid van Christus. Maar goed, hij was daartoe bereid. Nou, goed, hij komt in Jeruzalem. En vanaf vers 26 in Handelingen 21 wordt beschreven hoe hij gevangen genomen wordt. Nou, dat gebeurt ook allemaal. En dan staat er op een zeker moment in hoofdstuk 23, hè, want er vindt van alles plaats daar, daar in Jeruzalem nadat hij gevangen genomen is, hij wordt vals beschuldigd, hij verdedigt zich. Nou, en dan wordt hij op een zeker moment, omdat er een samenzwering van de Joden tegen hem is gepland, vanaf vers 12 wordt dat beschreven, wordt hij overgebracht naar Caesarea. Dat wordt vanaf vers 23 beschreven. Moet je voorstellen, hè? Dan wordt Paulus, een evangelieprediker en een leraar van God, hè, een apostel, die wordt van Jeruzalem overgebracht naar Caesarea. En dan moet je eens kijken hoe dat gaat in vers 23. Er staat, toen hij twee van de hoofdmannen over 100 bij zich geroepen had, zei hij, maak 200 soldaten gereed om vanaf het derde uur van de nacht naar Caesarea te gaan met 70 ruiters en 200 boogschutters. Dus om Paulus van Jeruzalem naar Caesarea te krijgen, werden 470 man ingeschakeld. Dat moet een operatie zijn geweest, die ging de begroting natuurlijk te buiten. Hè? Maar zo belangrijk dus, hè? Blijkbaar, even vanuit het grotere geheel gezien, zo belangrijk dat Paulus dus behouden daar zou aankomen. En ook vervolgens in Rome behouden zou aankomen, want daar ging het natuurlijk uiteindelijk om. Hij had zich beroepen op de keizer. Nou, de staat, daar in Caesarea, hè, daar heeft hij dan op een gegeven moment ook nog een heel gesprek en zo. En daar staat er in Handelingen 23, al een stukje eerder, in vers 11. Daar staat, de volgende nacht Dat speelt zich nog af in Jeruzalem. De volgende nacht stond de Heere bij hem en zei: heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet, heb je hem weer, u ook in Rome getuigen. En vandaar dus die enorme zorg, die uiteindelijk natuurlijk door de Heer geregeld werd, dat Paulus vanuit Jeruzalem eerst naar Caesarea werd overgebracht. En uiteindelijk wordt hij overgebracht en dan komt hij terecht in Rome. Nou gaan we nog heel eventjes weer naar hoofdstuk 28 van Handelingen. Hij komt dan terecht in Rome en dan staat er in vers 14... Toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Nou, die gevangenen worden overgedragen aan de overste van het leger. En toen ik daar zo mee bezig was, toen zag ik dat de woorden de overste van het leger, dat is in de Griekse grondtaal één woord. En dat woord, als je in de Latijnse vertaling kijkt, dan wordt dat woord vertaald met de prefect van de Pretoriaanse garde. Dat wil zeggen de baas van de Pretoriaanse garde. De baas van die 9000 man. Daar worden de gevangenen aan overgeleverd en diezelfde man die moet bepaald hebben dat Paulus op zichzelf mocht wonen, samen met een soldaat die hem bewaakte. En ja, weet je, ik zei al, die periode dat Paulus daar in gevangenschap is, hè, dat moet in het jaar 61 tot 63 zijn geweest, een tweejarige periode, dus in het jaar 61 kwam hij daar aan. Als je dan gaat kijken naar wie, want dan kun je gewoon weer op internet kun je dat allemaal terugvinden natuurlijk. Of je moet heel veel verstand hebben van de Romeinse geschiedenis van toen. Maar dan blijkt dat de prefect, de baas van de Pretoriaanse garde, op dat moment Burrus was. En Burrus was een van de twee adviseurs van Nero. Dus dat kun je allemaal terugvinden. Die man die was van het jaar 50 was hij al adviseur in dienst van de keizer, van de toenmalige keizer. Daarna kwam Nero, hij bleef gewoon advies geven. En in 62 is hij onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. En ja, de gedachte die is dan dat Nero daar verantwoordelijk voor was. Want die man die werd steeds gekker. Dus die nam ook steeds radere, vreemdere besluiten. He, dus die, ja, die werd wat dat betreft ook aan de kant gezet. Maar het schijnt dus dat die man, die Burrus, die stond bekend om zijn eerlijkheid. Dus die was nooit te betrappen op enige leugen of iets wat hij onrechtmatig deed. Daar stond die man onbekend. Ja, en op het laatst was dat voor Nero niet meer te vol te houden om met zo iemand te leven. Dus daar kwam er een einde aan. Nou goed, dus daar leefde Paulus. In Rome, in zijn eigen gehuurde woning, daar was hij aangekomen. En daar schrijft hij ook die brief. Ja, weet u wat ook nog wel mooi is, zo even, even tussendoor. Maar het blijkt dat er wordt natuurlijk in de brieven die Paulus vanuit zijn gevangenschap geschreven heeft, wordt ook verwezen naar die gevangenschap door Paulus. We hebben net in Filippenzen dat al gezien. In Colossense, in de brief Filemon is dat zo. En dat is ook zo in de brief aan Efeze. Maar het blijkt dat in de Efezebrief daar wordt gezegd dat hij een bepaalde keten draagt als gevangene. En dat is een schakelketting. Ik las dat in een betrouwbaar commentaar van Lightfoot. Een commentaar op de Filippense brief van ongeveer 110, 120 jaar terug. Maar die beschrijft dat woord dat daar gebruikt wordt in de Efezebrief door Paulus, en wat je dus uit moet zien als een schakelketen, dat duidt op een ketting waarmee Paulus verbonden was aan de soldaat die hem bewaakte. Dus ze deden zo'n beetje alles samen, zeg maar. Alleen het punt is, die soldaat die werd elke 12 uur vervangen door een volgende soldaat. En er kwam ook nooit dezelfde terug. Dus hij heeft daar 2 jaar lang, heeft hij daar, als dat zo is, hè, als je daar even van uitgaat, dat inderdaad de betekenis is van dat woord ketting, dan heeft hij daar 2 jaar lang elke 12 uur een andere soldaat gehad. En ik kan me voorstellen, hè, dat behalve de ongemakken die je ervan hebt, dat die soldaten elke keer weer, steeds weer opnieuw, hoorden waarvoor Paulus gevangen zat. En als je dat zo je bedenkt, dan denk je van ja, die woorden die Paulus schrijft in de Filippenzenbrief, hè, in hoofdstuk 1, vers 12 en 13, die vallen daardoor een beetje meer op hun plek. Hè, want dan staat er, ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Nou, dit is al een mooie, hè, mooie kreet, mooie uitspraak. En dan schrijft hij vervolgens, zodat in het hele praetorium en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dan blijkt uiteindelijk notabene, wat je dan in hoofdstuk 4 leest, we hebben het al inmiddels 2 keer gelezen en we doen het nog een 3de keer, wat er in hoofdstuk 4 vers 22 staat, al de heiligen groeten u voor al die van het huis van de keizer zijn. Dus in het huis van de keizer, daar waren notabene mensen die de Heer Jezus Christus hadden leren kennen. En ja, het lijkt mij het meest voor de hand liggend dat dat is geweest door de bediening van Paulus. Of in ieder geval door wat er met hem gebeurd is. En daarom kan hij dat ook zeggen. Jullie mogen weten dat wat er met mij gebeurd is, dat is tot bevordering van de evangelieprediking geweest. En elke dag kreeg hij 2 kansen om het weer aan nieuwe mensen te vertellen. En die gasten die gingen daarmee naar huis. En die spraken daar misschien ook weer over. Maar zelfs ja, tot in het huis van de keizer, daar, keizer Nero, daar bevonden zich gelovigen in Christus. Nou, en dat is toch wel mooi om te weten, vind je? Als je zo het een beetje oppervlakkig bekijkt, dan lees je dit en dan denk je van, nou ja, goed, hè? Of je denkt er helemaal niks meer over. Je neemt het voor kennisgeving aan en voor, het zal wel. Maar als je een beetje bekijkt van, ja, hoe zit dat met die achtergronden, dan zie je dat op de achtergrond er een heel ander werk aan de hand is. En dat is het werk dat God doet. En zo is het nou eenmaal altijd. Paulus die had zich natuurlijk verschrikkelijk druk kunnen maken van, oh jongen, wat is verschrikkelijk dat ik hier gevangen zit, weer met zo'n soldaat en weer, weet je wel. Misschien dat wij dat ook wel denken, hè? Dat je denkt van, nou, ik moet er niet aan denken. Maar toch, die gezindheid van de apostel, ja, dat is een gezindheid die tot ten voorbeeld strekt, hè? Voor ons ook. En ja, je ziet, hè, dat achter dat wat er aan de oppervlakte beschreven wordt, dat daarachter een heel ander plan gaande is. En zo is dat altijd geweest. Paulus had hier van doen met het Romeinse Rijk. Hij was trouwens zelf ook een Romein, dus daarom kon hij zich ook beroepen op het Romeinse recht. Al dat soort dingen. Maar ja, wij krijgen natuurlijk in onze tijd, over een tijdje, krijgen wij ook weer te maken, nou, wij niet persoonlijk hoor, maar vooral Israël, te maken met een Romeinse overheerser, of in ieder geval een overheerser die in de lijn staat van het Romeinse Rijk. Net zoals dat het in de handelingentijd was. Israël was geen zelfstandig land, het was slechts de provincie Judea in het Romeinse Rijk. En ze mochten daar hun godsdienst uitoefenen, omdat het Romeinse Rijk dat toestond. Toen was die situatie er om toe te werken naar de komst van Christus en het koninkrijk, maar is niet gebeurd. Nou, ik denk dat in de toekomst, nabije toekomst misschien wel, dat er weer iets dergelijks gaat gebeuren en dat ook Israël dan onder beheer komt te staan van een buitenlandse machthebber. En er zal een tempel zijn, of in ieder geval een heilige plek, waar een eredienst gehouden kan worden in Jeruzalem. Allemaal van dat soort zaken zullen er zich afspelen. En dan gebeurt wel waar het boek Handelingen over schrijft, namelijk dan komt Christus terug en dan breekt de tijd van het koningschap van Christus ook aan. En dat koningschap, dat wordt gekenmerkt door die woorden in het Oude Testament, dat de aarde vol zal worden van de heerlijkheid van de Heer. Weet je, daar gaat het naartoe. Als wij in de wereld kijken naar de wereld om ons heen, dan kunnen we het allemaal lastig vinden, op zijn zachtst gezegd. Maar de andere kant is, wij mogen altijd erop vertrouwen dat de Heer op de achtergrond zijn plan aan het vervullen is. En we weten vanuit de schrift dat Gods tegenstander ook een plan heeft. En dat Gods tegenstander ook een doel heeft. Het moet ergens naartoe wat hem betreft. En waar het naartoe moet, dat is dat hij zichzelf in de tempel zal zetten om aan zich te laten zien dat hij God is. En hij zal zich laten aanbidden alsof hij God is. Dus er zullen mensen zijn die hem aanbidden. Vergeet dat niet. En die mensen die zijn er in alle tijden geweest en die zijn er nu ook. Kijk, wij geloven in God. En wij geloven dat de Heer Jezus Christus onze verlosser is, onze zaligmaker. En daardoor hebben we genade ontvangen en geloven we inderdaad in God. Wij weten tegelijkertijd ook van het bestaan van de tegenstander van God. Nou, zo is het ook in Spiegelbeeld. En vergis je daarin niet. Paulus die heeft het in de 2e Thessalonicenzenbrief over het geheimenis van de wetteloosheid. Nou, dat komt steeds meer aan de oppervlakte. Er wordt steeds duidelijker, wordt er eigenlijk gemaakt wat er aan de hand is, waar het naartoe zou moeten in deze wereld. En er zijn mensen, want ja, op verschillende plaatsen staat dat Satan aanbeden wordt. Dus er zijn mensen die hem zullen aanbidden. En dat zijn mensen die geloven ook. En die geloven in de Satan en die verwachten van hem hun heil. Staan in zijn dienst. En die mensen die geloven net zo in het bestaan van God als dat wij geloven in het bestaan van Satan. Satan probeert zijn plan te verwezenlijken. En dat gaat naar aanbidding toe. We kennen het aloude motto van hem, het aloude credo van ik wil mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dat is wat hij wil. Alleen wij mogen er altijd van overtuigd zijn. En dat moet je ook gewoon vasthouden. Dat God degene is die uiteindelijk zijn plan op de achtergrond aan het uitvoeren is. Dat zie je op een prachtige manier in die Filippenzenbrief terug. In woorden die oppervlakkig gezien misschien nog helemaal niet zoveel zeggen, maar dan blijkt opeens dat de Heer daar op een bijzondere manier aan het werk is geweest. Zodat er zelfs mensen uit het huis van de keizer tot geloof kwamen. Nou, waar wij nu steeds meer dat plan van de tegenstander lijken te zien, moeten we niet vergeten dat God alles in zijn hand heeft en dat hij tot zijn doel komt. Dat wordt natuurlijk op een magnifieke manier wordt dat beschreven door Paulus in Thessalonicense. Dan wordt er gezegd dat die zoon des verderfs, de mens van de wetteloosheid, zich in de tempel zet en hij laat zich aanbidden. Dus er zijn aanbidders. Nou, allemaal van dat gedoe. En dan staat er op een zeker moment ook dat Paulus schrijft, hem, dat is die zoon des verderfs, zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds. En dan hebben we het over het woord. En dat zal hij spreken. En zo zal hij tot zijn doel komen. Dus wat dat betreft, we hoeven echt niet bang te zijn dat God de zaak uit de vingers laat lopen. Of dat het hem als zand, weet je wel, van de vinger, tussen de vingers door, weet je. Hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Want hij heeft gewoon alles in zijn hand. En daar mogen we als gelovigen op vertrouwen en daar mogen we ons ook in verblijden. Nou, dan heb ik het eigenlijk alleen nog maar over één punt gehad. Van de drie. En dat is het moment waarop Paulus dit geschreven heeft. Iets anders is Maar daar hoef ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel over te zeggen. Want ja, wat dat betreft past die woorden van Jacob, die past daar ook prachtig bij. Uit Colossense. Maar Paulus die schrijft dus hier in Filippenzen 1, vers 1. Hij schrijft aan al de heiligen in Christus Jezus. Die in Filippi zijn. En dan staat erbij met de opzieners en diakenen. He, dus je kunt wel zeggen, er is hier echt sprake van een echte gemeente. He? Om maar zo te zeggen. Inclusief opzieners en diakenen notabene. Maar het zijn vooral heiligen in Christus. He, zo schrijft Paulus. En die heiligen in Christus, ja, dat houdt in he, dat het mensen zijn die door het geloof, door Gods genade apart gezet zijn. En deel hebben gekregen ja, aan alle rijkdommen die de Heere in Christus ons ook wil geven. En ook wij, hè, wij mogen dat weten, dat we heiligen zijn, apart gezetten zijn in de Heer Jezus Christus. Dat is zo mooi. Vanaf het moment dat je je hart aan de Heer gegeven hebt, dan mag je zeker weten dat je bij Hem hoort. Nou, hè, en zo eenvoudig is het. En daar hoef je niet een soort brevet voor te halen of een jarenlange training in zondagsschool en het lezen van de wet, ik noem maar wat. Nee, dat is zomaar in één keer bewustwording van het feit dat Christus je redder is. En dan mag je weten dat je door genade behouden bent. Nou, en dan ben je op dat moment afgezonderd van de mensen om je heen. Voor wat betreft je geestelijke positie. Dan behoor je Christus toe. Dus Paulus die omschrijft ze als heiligen in Christus Jezus in Filippi. En een stukje verder, even kijken hoor, in het vierde hoofdstuk, daar lezen we nog wat meer over die Filippenzen. En hij zegt daar in vers 10, ik ben zeer verblijd geweest in de Heere, dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad het te tonen. Nou, dit heeft iets te maken met de gave die Paulus van de Filippenzen ontvangen heeft. Hij schrijft even later in vers 14. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En dan schrijft hij in vers 18. Ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed, ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Nou, die Filippenzen, dit heeft iets te maken met die verbondenheid tussen Paulus en de Filippenzen. Die Filippenzen, ja, die zorgden voor Paulus. Dus Paulus die zat daar in zijn eigen goede woning, dus die kon er niet op uit om even wat boodschappen te doen en al dat soort dingen. Het is ook de vraag waar hij zijn geld vandaan kreeg, maar in ieder geval, die Filippenzen die stonden om hem heen. En dat deden ze in feite al vanaf het moment dat ze de Here hebben leren kennen. U kent allemaal wel dat moment dat Paulus, ja, zo wordt het dan niet genoemd, maar dat is even voor ons begrip, aan de westkant van Turkije staat, Troas, en dat hij daar dat gezicht krijgt, dat visioen van die Macedonische man, kom over en help ons. Nou, dan gaan ze naar de overkant, dat is ook exact het moment waarop Lucas zich bij Paulus voegt. He, want dan, daar wordt dan voor het eerst in die wij-vorm gesproken. Gaan ze naar de overkant. En dan is de eerste stad waar ze terechtkomen is Filippi. En Filippi, Filippi was een kolonie, daar ga ik ook later nog wel een keer wat over vertellen. Een Romeinse kolonie, dus dat is iets bijzonders, hè? Net als Keulen, weet je wel. Keulen was ook een Romeinse kolonie. Keulen komt ook van Cologne, hè? Colonia. En dat houdt in, dat waren steden waar het Romeinse recht gold. Nou, Paulus die gaat naar Filippi, daar ontdekt hij nog niet direct gelovigen, maar dan komt hij uiteindelijk buiten Filippi aan de rivier, komt hij bij een plek terecht en daar is een gebedsplaats en daar treft hij Lydia, weet je wel, de purperverkoopster. Ja, en zij komt dan tot geloof. Zij gelooft dat het waar is wat Paulus verkondigt. Zo staat het ongeveer in Handelingen beschreven. Nou, er staat hier in hoofdstuk 4, vers 15. Er staat, ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Dus Paulus laat hier zien dat vanaf dat moment dat hij daar in Filippi geweest is en weer verder trok, Macedonië verliet, dat die gemeente, en dat was ook de enige gemeente, zegt Paulus, die met mij in een rekening van uitgaven en ontvangst stonden. Nou, dat betekent zoveel, zij zorgden voor het levensonderhoud van Paulus. En daardoor was hij ook vrijgesteld, zeg maar, van allerlei handwerk. Er zijn ook stukken terug te vinden in de Handelingen, dan is hij gewoon als tentenmaker aan het werk. Maar wij kennen Paulus eigenlijk helemaal niet als tentenmaker. Nee, dat komt omdat hij dat ook tot een minimum beperkte, omdat hij steeds mensen kreeg die voor hem zorgden, zodat hij zich aan de prediking kon wijden. En zo ging dat toen. Nou, wel mooi. Dus van het begin van het evangelie stonden de Filippenzen al om Paulus heen. Nou, als je weer even teruggaat naar hoofdstuk 1, dan schrijft Paulus daar, vers 3 tot 5, hij schrijft, ik dank mijn God telkens, wanneer ik aan u denk, in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, en dan staat er, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Zo'n belangrijk vers, wat hier staat. Dit gaat in eerste instantie over dat begin van de evangelieprediking, waar we net over lazen in hoofdstuk 4. En maar Paulus zegt van ja, ik dank God vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. En dan zegt hij, van de eerste dag af, maar hij zegt er ook bij, tot nu toe. En wat dan nu? Hoezo tot nu toe? Wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, hij bedoelt ermee de periode dat hij gedurende die 2 jaar in gevangenschap, in zijn eigen gehuurde woning, de boodschap van het lichaam van Christus, het ene lichaam van Christus, mocht verkondigen. En Paulus zegt, jullie hebben nog steeds gemeenschap daaraan. Deelgenoten van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Dus die mensen die waren in de handelingentijd tot geloof gekomen in Christus, maar zij zijn deelgenoot gebleven van dat evangelie tot nu toe, zegt Paulus. En dan moet je weten dat Paulus de Filippenzenbrief naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van die 2-jarige periode heeft geschreven. Je kunt dat in hoofdstuk 2 kun je dat terugvinden. Tenminste, dat dacht ik. Even kijken hoor. Als u het ziet, dan mag u het ook zeggen. Ik bedoel namelijk datgene dat Paulus zegt dat hij verwacht binnenkort terug te keren naar. Vers 12 van hoofdstuk 1? Van hoofdstuk 2. Nee, die bedoel ik niet. Ja, ik heb hem. Hoofdstuk 2, dat wel. En dan vers 23, 24. Hij schrijft over Timotheus, hem hoop ik ogenblikkelijk te sturen, zodat ik mijn zaken kan overzien, maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Dat was hem. Dus Paulus die had daar uitzicht op zijn vrijlating. Hij schrijft die brief naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van die 2 jaren. De Efeze en Colossense brief die zijn meer aan de begintijd van die 2 jaren geschreven. En door die tijd heen, tot nu toe, zegt Paulus, zijn jullie deelgenoten gebleven van het evangelie. En dat is, ja, weet je, die Filippenzen die zijn in feite meegegroeid met Paulus of in Paulus bediening. En dat is juist zo mooi van die woorden. He, en ergens is dat ook precies, ja, wat de Heer voor heeft met elke gelovige, ook nu. Het is natuurlijk prachtig en noodzakelijk, hè, dat je de Heer Jezus leert kennen als je verlosser en zaligmaker. Maar het is vervolgens ook zaak om door te groeien en terecht te komen daar waar God je hebben wil. En je feitelijk al geplaatst heeft. Hè, dat heeft iets te maken met die keren dat Paulus schrijft over dat God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Dat zijn toch wel twee dingen. He, dus je kunt behouden worden en dan kun je zeggen van, nou, ik vind het wel goed. He, zoals daar in Filippi, weet je wel, aan het water. Ja, prima, nou, geloof nou, ik ben behouden, klaar. Maar er kan ook een nieuwsgierigheid in je opkomen, waarin je wil gaan ontdekken van wat is nou het werkelijke kennen van God. En daar, ja, daar moet het eigenlijk naartoe. Dat is de bedoeling. En daar word je ook veel, ja, blijer van. Dan ga je ook ontdekken dat Gods genade zoveel groter is. Ik heb wel eens verteld dat toen ik tot geloof kwam, toen ging het mij ook alleen maar om het feit dat ik behouden was. En ik was ook wel best wel blij toen. Want ik wist van, ja, stel je voor dat de Heer terugkomt, dan ben ik er in ieder geval bij. In de goede zin van het woord. Niet gloeiend, maar gewoon in de goede zin van het woord. He? Want ja, zo was de boodschap toen en daar ben je door tot geloof gekomen, helemaal goed. Maar pas veel later ging ik ontdekken van, hé, toen ik tot geloof gekomen ben, wacht even. God, die heeft mij mede levend gemaakt met Christus, mede opgewekt, mede een plek gegeven in de hemel boven. Ah, dat waren allemaal dingen waar ik totaal nooit aan gedacht. Tenminste, niet toen je tot geloof kwam. He, en dat is het punt. He. Je moet verder. Ik zou haast zeggen, dat is een heilig moeten. Wat God betreft. He, en ja, het is ook de wens van God. Dat je hem beter leert kennen. En zijn plan. En wat dat betreft zijn we nooit uitgeleerd. Dus dan kunnen we gerust verder gaan. En bezig zijn met de Bijbel, bezig zijn met zijn woord en ontdekken, ja, welke kant het wat hem betreft opgaat. En dan ga je zien, ik ben niet alleen maar behouden voor wat betreft mijn redding, maar ik mag ook een behouden leven leiden, levend vanuit de genade waardoor ik behouden ben. En dan wordt die genade zo groot voor ons dat... ja, uiteindelijk ons als gelovigen in blijdschap doet wandelen. In de vreugde des Heren. Goed, broeders en zusters, tot zover. We gaan volgende keer gaan we gewoon weer verder. En dat is ook het hele idee, zeg maar, van een Bijbelstudieserie. En dan pikken we gewoon hier ergens de draad weer op en dan gaan we verder. Hè? En dan komen we uiteindelijk ook terecht bij al die geweldige gedeelten in deze brief. Die ons zoveel leren over de gezindheid van Christus. Zullen we met elkaar de Heer danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heer, ook aan het einde van deze avond, deze studie. Heer, dat we hier zo in alle rust bij elkaar mochten zijn. Dat we bezig mochten zijn met uw woord. Heer, en dat uw woord, ja, ons ook steeds weer, ja, zo bepaalt, Heer, bij het plan dat u hebt. En het feit, Heer, dat u tot uw doel komt. En we willen u danken, Heere, dat we, ja, door uw woord te lezen ook mogen groeien in het kennen, het rechte kennen van u. Heere, en daarbij gaat het niet om kennis van het hoofd, maar daarbij gaat het echt om werkelijke hartskennis. De gemeenschapskennis, het leven in de gemeenschap met u. En we willen u zo danken, Heere, dat we ons wat dat betreft mogen aansluiten bij het gebed. Heer, dat we, ja, zo vaak in de Bijbel zien, Heere, dat u, ja, bij monden van uw dienstknecht Paulus ook bekendgemaakt heeft dat hij bidt dat de heiligen en gelovigen vervuld mogen worden met de rechte kennis van God. En we willen u danken, Heere, ja, dat dat ook voor ons mag gelden. Heer, dat het ook ons gebed persoonlijk mag zijn en misschien ook wel voor elkaar. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat ja, u ons dan een geest wil geven van wijsheid en openbaring. Heer, dat we u recht mogen kennen met verlichte ogen van het hart. Heer, mogen zien wat de hoop is van onze roeping, wat de rijkdom is van de erfenis en wat de overweldigende grootte is van uw kracht aan ons die geloven. We danken u daarvoor, Heer. We danken u dat u ja, dat alles zo bekend wil maken in onze harten en in onze gedachten. Vader in de hemel, dank daarvoor. En we willen elkaar ook weer aan uw liefde en genade toevertrouwen en opdragen. Dank dat u met ieder van ons meegaat, Heren, en dat we ja, ook een volgende keer weer veilig en wel hier op deze plaats elkaar mogen ontmoeten. We danken, Heren, dat u het alles zo ja, wil uitwerken in onze harten en levens. Amen. Amen.